In deze aflevering hebben we in de studio Lars van den Berg en Bas Sietema. We gaan het hebben over de Olympiatour, de Hartstichting en de Amstel Gold Race. Kortom, genoeg om over te praten met beide heren. Welkom bij een nieuwe aflevering van Cycling Insight. Bas, kom zo bij jou. Lars, jouw broer heeft onlangs weer gewonnen.
Ja, dat deed hij goed vorige week. Ja. Was wel echt even trots op hem, ja.
Ja. Hoe trots ben je?
Ja, mega trots natuurlijk. World Tour overwinning, dat is altijd natuurlijk wel iets speciaals. En hij had er bijna twee, maar dat mocht helaas niet zo zijn. Maar nee, ik denk dat hij gewoon heel trots en blij kan zijn met deze overwinning weer erbij.
Ja, de tweede was een kleine 20 centimeter.
Ja, dat scheelde niet veel, maar net iets te veel. Maar ik denk dat hij... ik ben heel blij voor hem in ieder geval.
Hey, die eerste geen kleine naam, want Pogacar fietste ook gewoon mee.
Ja, nou ja, er was natuurlijk één sprintetappe en dat was zijn kans. En daar moest het gebeuren. En het is gelukkig voor hem is het allemaal gelukt. Dus daar moest hij die overwinning pakken en die heeft hij nu binnen. Ja.
Hey Bas, geen onbekende van de podcast. Vorig jaar zet je er ook al in. Dus ik dacht, Bas...
Dat was een knaller, hè?
Ja, dat was een knaller.
Dat was een knaller, hè, van het seizoen. Ja, ja. Dat de moeten we nu weer overtreffen.
Ja, dus zeker.
Nog betere clickbait-titels. Gaan rammen nu, hè? Ja.
Al jouw tags van YouTube kopiëren. Dus, Bas, je bent net terug van de Olympiatour.
Ja, je zei genoeg om over te praten, maar over Olympiatour zijn we snel klaar, hè?
Vertel, hoe ging het?
Hoe ging het, Olympiatour? Wij rijden naast dat we hebben nu natuurlijk de stap gemaakt naar pro-continentale niveau.
Ja, gefeliciteerd trouwens.
Ja, dankjewel. Proberen we ook gewoon in Nederland nog gewoon een aantal koersen te rijden. We hebben Ster van Zwolle gereden, Olympiastour. We gaan nog een aantal rijden rond van Overijssel. Ook omdat, we komen hier vandaan. Zijn denk ik ook gewoon goede wedstrijd dat je ook gewoon echt initiatief kan nemen en echt wedstrijden kan controleren. Nou, dat wilden we in Olympiastour ook proberen. Ja. Maar we reden op dat moment ook in Italië en ook aan... Ja, het was gewoon niet goed genoeg. Het was echt gewoon niet goed genoeg. Soms is dat ook een samenloop van omstandigheden. We hebben ook gewoon een aantal renners die fysiek heel sterk zijn. Mm-hmm. Maar ik denk ook, zet je 7 man van FDJ in Olympiastour. Ja. Ze gaan er ook 7 die worden die misschien niet heel blij zijn dat ze daar starten en ook niks presteren.
Maar met wat voor verwachtingen ga je daarheen dan?
Nou, ik denk wel dat de verwachting uiteindelijk... staan we alsnog bij de top 10. We doen wel mee in de finale. Alleen we waren niet... het is niet zo dat als wij daar komen... dat het even is van... wij controleren hier de boel en we doen het wel even. Er staan gewoon... Tim Thorn Teutenberg staat aan de start. Ja. Steffen Schuitenheer. Ja. Staan gewoon echt...
Gewoon grote talenten.
Oscar Chamber. Ja, dus het is echt, staat echt niveau aan de start. Natuurlijk denk ik wel dat... als wij de beste jongens bij elkaar hebben... want ondertussen eindigen we ook 7 in Coppi en Bartoli... en presteren we echt wel, denk ik, best wel heel goed aan het begin van het seizoen. Maar in Olympiastour, als het gewoon even niet goed valt... dan het is niet dat wij dan de uitzonderlijke...
Was je daar zelf
hebben.
Ook bij een Olympiastour?
Ja, ik was er zelf bij.
En wat zeg je dan tegen die gast als het niet zo gaat als je van tevoren... Zeg
nou, na etappe 3, de eerste dagen zeggen van... we moeten misschien beter van voren zitten. Ja. Als je dat 3 keer hebt gezegd. Ja. Dan wordt etappe 4 wordt wel een beetje weer van hetzelfde laken en pak. Ja. Maar uiteindelijk... het ging eigenlijk qua gevoel niet heel goed. Gewoon gedurende de hele week. Ja. Maar qua prestatie zaten we altijd nog... Jelle zat op een gegeven moment... We stonden gewoon constant goed in het klassement.
Ja.
Alleen de laatste etappe was windkracht 6... dus dat was alle kaarten op tafel. We werden 11e, 14e, 15e. Ja. En dat is eigenlijk is gewoon niks.
Nee, niks.
Het voordeel van pro-continentale kalenders is dat het blijft maar doorgaan.
Ja,
dus we hebben elke zaterdag staan we weer aan de start van de Volta Limburg Classic.
Genoeg koersen te rijden.
Wie bepaalt bij jullie de koersen? Ben jij dat dan zelf die dan zegt van joh, deze koersen wil ik rijden en die gaan we rijden? Of?
Je bedoelt de hele kalender die wij rijden, hoe we die invullen. Ja. Dat is een beetje samenloop van... We hebben weinig externe doelen. Dus we hebben niet van... We moeten UCI World Tour punten halen dit jaar. Of gewoon, dat is niet een doelstelling. Ook geen doelen van... Oké, sponsor verplichten. Van we moeten in die landen moeten we echt veel zijn. Dus het is meer een keuze van... wat is het... Wij zijn ooit begonnen met continentaal stappen maken. Wat past in die route? Dus we wilden dit jaar... Een World Tour koers rijden. Dat gaat de Amstel Gold Race worden. En hopelijk nog een World Tour Meerdaagse later dit jaar. En daaromheen...
Waar, waar ligt die kans dan, denk jij, in de World Tour Meerdaagse? Bing Bang Tour? Of,
ja, Bing Bang zou een mogelijkheid zijn. Ja. Het zou mooier zijn voor ons. Dus dat is een soort van de hoogtepunten, de mijlpalen. En daaromheen maak je een wedstrijdkalender wat bijvoorbeeld een Copier Bartali is meer een wedstrijd waar jongens zich kunnen ontwikkelen en de stap kunnen maken naar dat niveau.
Ja.
Maar een Ster van Zwolle is voor ons een hele grote wedstrijd. En dan kijken we niet naar het UCI-getalletje wat erachter staat van punt 2 of punt 1 of punt pro. Dat zegt voor ons heel weinig.
Nee, nee.
Dus daarin proberen we gewoon te kijken van wat vinden wij impactvolle wedstrijden of zo.
En impactvol, dan doe je echt meer naar jullie fanbase / YouTube.
Ja, ik denk bijvoorbeeld Ster van Zwolle stonden veel mensen. Voor ons hebben we vorig jaar heel groot gemaakt.
Ja.
Zegt voor veel mensen hier zegt wat. Terwijl, we reden ook die week ervoor Grand Prix Criq Lyon. En dan hoop ik dat de organisatie niet luistert. Maar is natuurlijk ook ja, het is dan punt 1, maar het zegt ook niks.
Nee, nee.
Dus daarin, dat is een beetje...
Nee, je kan dan beter misschien een Zwolle winnen dan daar. Ja. En dat is voor jullie belangrijk. Ja. Nee,
en zo zijn er nog wel een aantal koersen dat niet altijd het getalletje of het de grootte
van de koers,
Kunnen goed voor Nederland dan, ten opzichte van het buitenland of maakt dat niet uit?
Nee, dat valt wel mee. Ik vond bijvoorbeeld, vorig jaar reed ik de Tour of Britain.
Ja.
Of daar waren wij. En dat is ook zo'n wedstrijd. Dat is echt een grote wedstrijd. Ja. Er staan echt veel mensen. En misschien is het, zeg maar, dat is uiteindelijk is wielrennen, doe je het voor het publiek en voor uiteindelijk gewoon het laten zien. Dus ook wedstrijden die leven of zo, dat is het meer de doelstelling om te rijden dan een bepaalde klassering.
Ja, echt met een verhaal, zeg maar.
Bij de Tour of Britain had jij ook polletjes met je volgers.
Ja, dat klopt. Maar het was gewoon een hele grote wedstrijd. Terwijl, ondertussen was natuurlijk ook de Vuelta bezig. En heb je heel veel grote wedstrijden. Maar dat vind ik echt een voorbeeld van, dat is een grote wedstrijd. Terwijl, je hebt ook punt pro koersen. Die ook niet heel veel zijn. Dus binnen het segment punt 1 of binnen het segment punt pro heb je nog een heel groot contrast tussen de echt grote en eigenlijk wat niks is.
Ja. Nee, dat is zeker.
En dat heb je denk ik ook op World Tour niveau.
Catalonië.
Ja,
Catalonië of Zwitserland of Dauphiné of Parijs-Nice. Parijs-Nice of Catalonië is natuurlijk een groot verschil.
Ja.
Dus qua een aanzien van zo'n koers, dat hou je zelfs op World Tour niveau altijd.
Ja, vandaag ook al met Dwars door Vlaanderen is natuurlijk ook hetzelfde eigenlijk als grote monumenten.
Ja, dat is gewoon een World Tour helaas.
Je bent zelf gestopt nu om zelf mee te fietsen. Ben je nog blij met de keuze?
Of? Ja, dat was best de keuze die ik kon maken. Ik denk wel dat ik fietsen, dat op zich wel een hele goede stap was in het ding. Ik heb er ook wel van genoten vorig jaar. Maar ik kan nu meer genieten van het geheel. Omdat je als atleet ben je natuurlijk heel erg gefocust op gaat goed, gaat slecht. En dan zit je met of een happy face of met een sad face in de camper. Mm-hmm. En ik heb nu nog steeds dezelfde spanning. Omdat ik gewoon, ik kan me helemaal inleven. En ook omdat het gewoon uiteindelijk, het voelt als een soort van ons project. En dat wil ik goed doen.
Ja.
Maar ik heb niet meer de enorme teleurstelling. Of ik kan nu veel meer genieten van het grotere plaatje.
Ja, ik denk dat je misschien ook iets verder ervan af staat.
Ja.
In plaats van dat je echt midden in die groep staat.
En als atleet ben je natuurlijk ook behoorlijk kwetsbaar. Dus als het dan niet goed gaat, begin je aan jezelf te twijfelen. Maar je moet dan toch weer de trainingen, uren erin stoppen. Terwijl ik ondertussen eigenlijk al wist, dat is misschien niet helemaal realistisch met wat ik allemaal daarnaast moet doen. Dus je ging eigenlijk soort van elke keer undertrained een wedstrijd in.
Ja.
En dan hopen op het beste en dan hopen weer het volgende. Dus dat was
terwijl dat er dan gewoon realistisch eigenlijk niet in zit. En dan toch heb je die verwachting voor jezelf.
Ja, en de buitenwereld ziet ook niet dat ik die andere dingen doe. Dus die snappen het ook niet.
Die hebben ook een andere verwachting weer. Ja, dus ja, dat is wel lastig hoor.
Dat was een beetje een soort worsteling. Maar ik denk dat... Hetzelfde heeft, kan ik me voorstellen, een Sagan afgelopen jaar. Die weet al van zichzelf, mensen verwachten dat dit ik dit doe. Mij. Maar ik kan het niet meer. En,
Vroom ook bijvoorbeeld. Ja, gewoon echt dat niveau dat je dat niet meer haalt. Ja.
Dus, maar wat is jouw rol nu dan? Omschrijf jouw rol is nu in dat team. Als je
wat mijn rol is?
Ja, kun je jouw functieomschrijving in twee zinnen doen?
In de wielerploeg ben ik ploegleider.
Oké. Dus, wat zijn jouw verantwoordelijkheden?
Zorgen dat we goed presteren in de Olympia's Tour. Ja, hard geval. Nee, wat ik doe is,
Maar dat is puur echt in de ploeg zelf. Ja, en dan heb je nog de taken daarnaast als...
In de wielerploeg heb ik een adviserende rol op het gebied van uiteindelijk het scouten en uiteindelijk een beetje de renners die we aan hebben getrokken. Daar heb ik veel tijd in gestopt. En gedurende het jaar word ik ingezet als ploegleider. Sommige wedstrijden omdat er ook content wordt gemaakt. En sommige wedstrijden ook gewoon om gewoon echt die rol te doen. En daarnaast heb ik een rol wat gaat meer over het geheel. En dat is meer de strategische en keuzes die we maken voor organisatiebreed.
Ja, ben je nog eens thuis eigenlijk? Of ben je eigenlijk altijd onderweg?
Nee, ik ben weinig. Ik
ben
weinig.
Want jullie kantoor zit hier in Vianen, of hier in de buurt in Vianen, zei je. Maar ben je daar dagelijks? Of hoe moet ik dat zien?
Ik probeer daar zo min mogelijk te zijn eigenlijk. Mm. Omdat uiteindelijk moet het bedrijf ook... ik ben niet degene die het bedrijf
leidt
operationeel.
Zijn, ja.
Dus de organisatie moet aan zich gewoon draaien. En als aandeelhouder, oprichter, denken we nou over strategie, visie. Ja. Dus die proberen wij zo goed mogelijk vorm te geven en mee te geven aan de mensen die het moeten uitvoeren.
Ja.
Want ik ben niet degene die echt het managt. Dus dan moet je echt mensen... Dan ben je echt verantwoordelijk voor de mensen. En die verantwoordelijkheid heb ik niet. Dat is denk ik ook niet mijn sterkste kracht. Maar meer de strategische keuzes. Daar heb ik die probeer ik te hebben. En daarvoor is het niet per se nodig om veel op kantoor te zijn. Dus ben ik eigenlijk een beetje overal. Maar ik moet ook oppassen als je overal alleen maar ploegleider bent.
Ja.
Dan ga je, dat is ook niet mijn beste plek. Want dan zit je vol een Olympiastoer.
Ja.
Maar dan... Dan ben je alleen maar zo bezig met één wedstrijd.
Dan zit je alleen maar daar.
Verlies
je de helikopterview een beetje.
Precies.
Ja.
YouTube is een belangrijk onderdeel van de ploeg. Is het dan helemaal geïntegreerd in de ploeg? Of is het een losstaand iets ten opzichte van het fietsen? Hoe zien jullie dat?
Onze identiteit is wel media. Dus ja, YouTube is een media ding voor ons. Maar dat is ook socials. Ik denk voor renners dat die hoeven niet per se YouTube-sterren te zijn. Ik denk wel dat het heel belangrijk is bij elke ploeg, als je in de ploeg komt, dat je snapt wat de identiteit is. En dat heeft voor- en nadelen, denk ik.
Ja. Als er nu dan nieuwe jongens... Sorry dat ik je weer stoor. Maar als er nieuwe jongens bijkomen, zijn er dan jongens die moeite hebben daar wel mee? Of is dat eigenlijk niet zo?
Nee, maar het gaat alle kanten. We hebben Cedric Christoffersen, heeft een eigen YouTube-kanaal en doet dat ook. Je hebt jongens die vinden dat hartstikke leuk. En je hebt ook een aantal jongens die hebben bewijs niet eens social media.
Ja.
Dus dat contrast zit er bij ons best wel groot in. En wij vertellen eigenlijk het verhaal over het team. En daarin zijn renners hebben een bepaalde rol.
Ja.
Maar het is ook onmogelijk. Er is geen film met 20 hoofdrolspelers.
Nee.
Dus het is ook onmogelijk om 20 jongens echt... Je krijgt je hoofdrolspelers. Dus bijvoorbeeld afgelopen documentaire was natuurlijk het verhaal van Hart Thijs de Vries.
Ja.
Kwam daar meer in voren. De andere keer gaat iemand anders zijn.
Ja.
Maar het is niet dat iedereen een soort halve vlogger moet worden. Halve Enzo Knol in ons ploeg. Dat is het niet. Nee. Maar het is uiteindelijk wel de strategie van ons. Is dat wij keuzes maken. En daarin maak je soms keuze om te investeren. In misschien andere dingen. Dan enkel performance. Ja. Dus dat je kiest voor. Ja, misschien hebben we dit jaar nog geen windtunnel testen. Want we kiezen ervoor om 2 extra editors. Of een fotograaf. Of dat soort. Dat zijn wel bepaalde keuzes die je maakt.
Maar dan kan het invloed hebben op de performance.
Ja, zeker.
Ja.
Dat is dan een bewuste keuze die je maakt.
Ja, omdat ik dan geloof dat als we daarop inzetten, dat het op lange termijn zorgt voor meer ontwikkeling en juist veel meer performance kanten. Terwijl als wij nu korte termijn alles performance doen, zijn we hetzelfde als elke andere ploeg en gaan we daar denk ik niet komen.
Nee.
Dus het is korte termijn versus lange termijn. En voor renners is dat soms best wel een uitdaging, want die willen alles
nu,
snel en ik wil nu presteren, want carrière is kort.
Ja.
Terwijl, hoe komen wij uiteindelijk bij ons doel, de Tour de France? Gaan wij dan het verschil maken door hetzelfde te doen als wat iedereen doet? Of moeten we eigenlijk zijn, we zijn tot hier gekomen, doordat wij iets in handen hebben, iets unieks, past in onze cultuur. En natuurlijk, het betekent niet dat performance niet belangrijk is. Wij rijden op heel goed materiaal, Cannondale, we rijden met Shimano, met Garmin, allemaal aanmerken. Maar sommige keuzes kiezen we wel misschien voor mee. En dat is altijd de balans en de wrijving die er is.
Hey, Lars, want jij bent zelf rennen. Hoe kijk jij daar tegenaan dan?
Ja, ik moet natuurlijk zeggen, ik rijd niet echt wedstrijden tegen Bas de Ploeg. Dus ik heb er weinig van gezien, zeg maar, in koers zelf. Maar sowieso, Bas is natuurlijk met iets vernieuwends begonnen. En dat is nu kijken. Het is al heel duidelijk vanaf het begin geweest dat het gaat over een langetermijnvisie. En daarom moeten we ze gewoon de kans geven om te kijken van, oké, over 5 jaar, waar staan ze dan? En is dan wat ze al die tijd hebben gezegd, of wat Bas heeft gezegd, is dat dan uitgekomen? Of zijn ze daar in ieder geval in de buurt? En dat is natuurlijk een hele spannende... Dat is natuurlijk het verhaal waarom iedereen hun volgt, om te kijken van, komen ze daar ook? En ja, dat is natuurlijk het hele bijzondere aan wat Bas is begonnen.
Nou, we hebben het er vaak over, hè, over de wielersport, dat het toch wel een beetje vast zit in de vaste patroon. Dus ja, het is wel iets wat je doorbreekt op dit moment.
Ja, ik denk al dat velen niet hadden verwacht dat we überhaupt een pro-continentaal team. Ja, zeg maar, ik vind dat Lars het alweer heeft over dat wij uiteindelijk het
grotere
doel...
Nou, maar je begint zelf over lange termijn natuurlijk.
Zeker, voor ons. Maar ik denk in die weg, dat toen wij een continentaal team begonnen, dachten ze al van, succes er maar mee.
Ja.
En toen nu pro-continentaal, dat lukt geen enkel continentaal team in Nederland.
Ja.
En nu is het al, dus het is ook mooi. Eigenlijk, dat is ook een soort compliment, dat constant die lat ook wordt verlegd, terwijl... Nee. Zeg maar, er wordt nu al verwacht dat we in gewoon wedstrijden, dat wij Olympia's Tour daar niet winnen. Dat we daar als topfavoriet staan, is
dat
eigenlijk
al
een
teleurstelling is. Voor anderen, maar dat voor jullie
is eigenlijk
een compliment.
Dat is eigenlijk al een soort compliment dat we nu al, of Ster van Zwolle, dat vorig jaar reden we letterlijk daar onze allereerste wedstrijd. En nu als we niet
wordt
winnen,
verwacht dat je
wint. Vooraf, is het eigenlijk al slecht. Dus dan zie je ook wel de dat ze op zich al wel
snelle stappen. Brengt dat direct met zich mee met die jongens, met je renners?
Ja, dat weet ik nooit zo goed.
Heb je daarover van tevoren? Dat je
ik denk dat een aantal jongens het heel goed mee om kunnen gaan. Ik vind het ook heel leuk. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat soms het wel kwetsbare momenten zijn. En dat is ook denk ik wel een groot verschil met sport in het algemeen. Maar wielrennen ook. Dingen die goed gaan laten zien is niet zo erg. Dat doet iedereen graag. Alleen wanneer het niet zo goed gaat, dan is het zeg maar wel een beetje kut.
Ja.
Dus bijvoorbeeld afgelopen Olympia's Tour maken we wel 4 video's. En vorig jaar van hetzelfde laken en pak maken we een serie over Geel in de Olympia's Tour. En zijn we met 6 man zijn we naar huis voor de laatste etappe. Terwijl dat laten zien zorgt er wel voor dat mensen snappen door wat voor shit je heen gaat. Dus als je dan er wel staat, dat ze ook snappen van deze hebben het niet zomaar aankomen waaien. Dus op dat moment voelt het heel, heel lastig. Maar als ik nu terugkijk, denk ik, boeide vorig jaar die Olympia. Nou, zeg maar, supermooi dat we dat hebben laten zien. En dat is altijd, denk ik, wel een beetje de... Als er ruzie is binnen de ploeg, is op dat moment heel moeilijk.
Mm-hmm.
Maar dat heeft... En dan denk je een half jaar later, denk je... wat boeide het eigenlijk? Daardoor zijn we eigenlijk sterker geworden of zijn we beter geworden.
Ja, zonder wrijving geen glans.
Ja.
Dus ik denk dat je uiteindelijk steeds om even mooi...
Dus, dus bij ons is het heel erg... We filmen alles. Alleen in de edit zijn we wel bewust van gevolgen. En zijn we niet een externe mediapartij die denken... Goh, we moeten hier even lekker in deze wond wrijven. Maar die zijn daar best wel... die denken wel na wat voor gevolgen het kan hebben voor een atleet. En die bellen dan wel op van hoe kijk je hierna. Dus die zijn daar wel bewust van.
Ja. Is het nog goed te combineren, YouTube en de professionele wielrennen, zeg maar, wat je nu doet met de ploeg? Of is het soms wel lastig om de content ook af te stemmen op hetgeen wat je doet?
Nee, ondertussen zijn eigenlijk alle beide teams hebben echt een stap gemaakt. Dus ja, bij elke wedstrijd zijn we aanwezig. We maken structureel meer en betere content.
Ja.
Het enige wat wel lastig is dat er zijn heel veel wedstrijden. En de verwachting is dat je film bij wedstrijden waar je goed presteert.
Ja.
Terwijl dat is niet mogelijk. Dus je moet een keuze maken van wat is de regie? Wat vinden wij belangrijk? En die keuze hebben we gezet op... Stefan Zwolle was 1, dan hebben we het weekend met Denet. En dan doen we nu Volta. En dan hoogtepunt Amsterdam Gold Race.
Ja. Ja.
Maar stel... We rijden daarna, noem een wedstrijd, Van Men, Ardennen Classic. En daar winnen we. Ja. Is het niet in één keer dat we daar dan... Dus je moet heel erg dezelfde regie van wat vinden wij belangrijk.
Ja, je kiest echt je momenten.
Ja, terwijl het publiek denkt dat bij succes dat we dan uitpakken. Ja. Terwijl dat niet per se zo is.
Hey, want jullie rijden nu met een logo van de Hartstichting of Follow Your Heart.
Ja.
Bewuste keuze of wat is de achterliggende gedachte daarvan dat jullie daarmee rijden nu?
Ja, we hebben een aantal landen dat we daarmee rijden. Italië 1, maar in Turkije ook al meegereden. En het idee komt van Club Brugge. Die hebben met Unibet is daar ook sponsor. En die hebben toen voor een bepaalde Champions League wedstrijden hebben ze met Follow Your Heart. En dat gaat vooral over de bewustwording van wat te doen als je iemand met, iemand met die je moet reanimeren. Ja. En daar zit denk ik een... Je hebt natuurlijk mensen die daarvoor opgeleid zijn. Of die ook echt met zo'n AED en echte cursussen hebben gedaan. Maar je hebt ook gewoon een heel groot... Je hoeft niet een expert te zijn. Maar wat is het minimale, zodat je wel de dingen kan doen die nodig zijn. En omdat dat in wielrennen ook... eigenlijk misschien nog wel meer dan in voetbal. Behoorlijk topic is.
Ja.
Nou ja, Lars is nu denk ik ook het hoofdonderwerp daarvan geweest.
Ja, hoe je dat zelf hebt ervaren, voordat je dat had, was je daar...
Nee, was ik me totaal niet van bewust, zeg maar. Ja, je gaat, we moeten dan elk jaar doen we in oktober, na het seizoen gaan we naar het ziekenhuis en dan doe je een echo en een ECG en je doet een inspanningstest. En je denkt er niet eens bij na, je denkt van nou, check, dat is ook weer gebeurd en hup, vakantie. Ja. En ja, voor de rest sta je er nooit bij stil dat er iets kan gebeuren, zeg maar, ja, op dat vlak. Daar heb ik nooit eigenlijk bij stilgestaan dat überhaupt zou kunnen.
Maar dan dus, qua hulpverlening, stel, zijn er renners in het peloton die als er geen begeleiding was geweest, wist jij hoe je moest reanimeren?
Nou, wij hebben 2 jaar geleden vanuit Groupama verplicht een cursus gehad, omdat het was verzekeringsmaatschappij. Toen moest het echt... Van renners tot mechaniekers en iedereen die iets met Groupama te maken had, die moest dat doen.
Dat vind ik wel heel goed.
Ja, dus toen op de trainingskamp in december is iedereen gekomen. Iedereen van kantoor is allemaal naar Spanje gekomen. En toen hebben ze daar, heeft iedereen 2 uur lang, BHV-cursus gehad. Ja. Dus ik kan het wel, maar je moet dat natuurlijk elke 2 jaar wel even opfrissen. Maar ja, dat is bij ons wel, maar ja... Ik denk ook toen ik viel en afgelopen maand, ik denk dat niemand zich besefte wat er zeg maar aan de hand was op dat moment. Dus ik hoefde gelukkig ook niet gereanimeerd te worden. Maar ja, ik zou ook niet weten hoe ik zou reageren als er zoiets zou gebeuren om mij heen.
Hoe kijk jij er als ploegleider naar? En zoiets gebeurt, denk je daarna van misschien moet ik met mijn ploeg ook daar maatregelen opnemen? Of denk je daarover na?
Goeie vraag. Ik denk dat het begint met inderdaad in de basis is wielrennen een gevaarlijke sport. En het lastige is dat het spel nooit stil ligt. Ik denk dat dat ook het probleem is met dingen. Het spel ligt niet stil. Dus als ik als ploegleider in de auto zie, dan zie ik soms valpartijen. Dan zie je natuurlijk die auto's, die zijn eigenlijk niet bezig met hulpverlening. Maar eigenlijk, we moeten door.
Ja, ze kijken alleen, ligt er iemand van mij bij? Nee, ik red
door. Gelukkig. Niemand van ons, gelukkig. En dan denk je wel soms van, eigenlijk is het wel een soort van gek, er liggen hier 4 man te cramperen. En dan stopt er vaak wel een soort van, je hebt een soort eerste ambulance, maar die kijkt volgens mij de check. En daarna moet de laatste ambulance, die doet dan het werk. En dan denk je wel soms van, dat is niet echt soort van normaal. En als het dan is een sleutelbeen of dat zijn dan best wel de basisdingen al.
Dat is nog te overzien eigenlijk. Ja.
Maar dan, ik denk ook dat dan snel de reactie is, zeg maar, van de eerste reactie is, oh, dat zal wel dat zijn of zo. Terwijl ik denk dat dat ook het moeilijk is, het herkennen van wat is er gebeurd of zo. Ja. Dat daar wel een uitdaging zit.
Ja, voor de rest hoor je natuurlijk wel de laatste 2 jaar iets meer gevallen van dat er iets is met een hart. Het zou niet allemaal op één kant scheren, maar je hoort het nu wel steeds meer. En het is natuurlijk wel iets om serieus rekening mee te houden, denk ik, en om goed te onderzoeken. Ja. Maar zoals ik zeg, elk jaar werd ik dus onderzocht en dan nog loop je nu ergens tegenaan.
Want wanneer kwam jij erachter dat dat de oorzaak was? Wist je dat zelf na de val of is dat
Nee, dat is later hier in Nederland ben ik dan tot de uitslag gekomen. En op basis daarvan, zoals ik eerder heb aangegeven, moet ik dan nu minimaal 3 maanden rust houden. Ja. En dan hopen dat het voldoende herstelt allemaal. Maar ja, dus dat is eigenlijk nu een beetje voor mij de situatie. Maar ja, tot het moment dat ik dus viel en daarna nog wist ik eigenlijk niet wat er was gebeurd. Of waar het vandaan kwam. Ja. Dus ja, dat is dan toch wel weer gek eigenlijk.
Ja, ik denk dat wel, als je het dan hebt over de ploeg, maar ik denk algemeen dat het een onderwerp is die wel gebeurt, maar als het dan gebeurd is, is het een soort van eigen zoektocht of zo voor die persoon. Maar het is heel moeilijk om, misschien ook wel angstig, voor, het is toch wel zo'n angstige situatie, omdat het is niet iets zichtbaars, het is een soort van,
het is
dat het lichaam
Het is gewoon een onzekere situatie.
Ja.
En ook omdat je dan nu, het is afwachten en verder kan je niet echt wat doen. Dus ja, het is, je weet niet hoe de toekomst van je nu uit gaat zien en wanneer je dan weer zou kunnen fietsen eventueel, zeg maar zo. Ja, dus dat is best gek. Maar.
Is zo'n sport medische keuring, is dat verplicht of is dat vanuit een ploeg zelf?
Nee, dat is wel verplicht. Ja, is verplicht voor een licentieaanvraag moet je volgens mij een bepaalde type medische keuring doen.
Ja, je moet dus we doen dan dus die hartfilmpjes en dan moet je een volledige inspanningstest doen in het ziekenhuis en die geven dan goedkeuring. In ieder geval in mijn geval met de Franse ploeg voor je licentie.
Dus zou ik als leek ook zo'n test kunnen ondergaan?
Tuurlijk, kan je dat doen. Ja? Je kan altijd een inspanningstest doen natuurlijk.
Ja, volgens mij zit het zelfs in de basisverzekering dat je de één of zo kan doen.
Is het zo, ja?
Ja, dat durf ik niet te zeggen, maar dat zou goed kunnen.
Nee, dat durft hij geen.
ik weet het niet, maar.
Voordat hij allemaal kleeft. Ja.
Nee, weet ik veel. Maar ja, waarom zou je dat willen?
Gewoon één keer per jaar of zo'n sportmedische keuring. Ja. En dan krijg je een soort inspanningstest. Ja. En daarbij ook een soort vetmeting, ogen. Gewoon die basisdingen voor wielrennen.
Ja. Ja.
Gaan we nu naar het sapje?
Ja, hoe weet je dat?
Ja?
We krijgen normaal, nee. Hey, we gaan naar de reclamecaravan. En we hebben voor deze aflevering natuurlijk een andere sponsor.
Nee, we hebben een topsponsor.
We hebben een mooie sponsor. Dat is Sapje. Ja, het staat hier op tafel. Lars, ik zag je heel dorstig er al.
Nou, we hebben natuurlijk nu net over gezondheid gehad. En daardoor ook wel enigszins in aanraking gekomen met deze mensen. En ik heb nu een paar keer deze producten gebruikt. En nu zijn ze zo vriendelijk geweest om onze podcast te sponsoren. Dus er staan hier nu wat flesjes op tafel. En daar ga jij nu denk ik wat meer over vertellen.
Ja, ik zou er iets over lezen. Deze sapjes, Bas, bestaan voor minimaal uit 85% uit rauwe groenten. Met een beetje fruit, specerijen, kruiden en zeewier voegen extra smaak en gezonde voedingsstoffen toe. Alle ingrediënten, Bas, zijn ook 100% biologisch, seizoensgebonden en grotendeels afkomstig van lokale leveranciers. En ze maken elke dag met veel liefde heerlijke en vooral gezonde sapjes met maar liefst 100 verschillende ingrediënten. Nu denk je, is dit ook voor topsporters? Ik zie je denken, Bas.
Nou, ik vind het wel veel gepraat, maar uiteindelijk is het toch met eten, is het toch vaak, is het gewoon lekker of niet? Ja, en ik zie rode biet.
Je moet wel even goed schudden nog.
Een rode biet vind ik niet heel lekker, maar misschien in deze smoothie.
Nee, maar het
maar ik wil
er
even bij zeggen, Bas, want veel topsporters gebruiken deze sapjes.
Ja.
Ook in het wielrennen. Want,
ja, zeker. Annemiek van Vleuten heeft deze producten altijd gebruikt tijdens haar carrière.
Wielrenners gebruiken deze sapjes.
Ja, Bas is ondertussen al aan het drinken.
Bas is aan het drinken. Oh,
kijk, wat een glimlach op zijn gezicht.
Wel lekker de deur.
Lekker de deur dan die had verwacht.
Lekker. Ja.
Is lekker. Ja.
En dan heb je al je groentes gewoon weer even binnen vandaag.
Sap.je, hè?
Ja. Sap.je.
Ja, dan kijk even naar Stijn, want of ga je nu nog heel veel meer vertellen?
Nee, ik moet nog iets vertellen, want wielrenners gebruiken vooral de Energy, Recharge en de Sunny. Want deze bevat veel rode biet, wat goed is voor de energie, kracht en fitheid. En de Sunny zit weer bomvol met vitamine C. En dat is weer natuurlijk goed voor het energieniveau. Er staat nog één hele kleine op.
Er staat nog één hele kleine. Ja, die is voor jou, Niels. Het gember shotje, die wil ik even dat jij gaat proberen. Ik heb hem al op. Ja, dus
heb jij ooit gehoord van show, don't tell?
Nee.
Je moet gewoon laten zien hoe lekker het is. Ja, niet zo dom over lullen wat erin zit. Boeit niet.
Ja, gewoon drinken.
Als jij Coca-Cola krijgt, ga je toch ook niet zeggen, ja, deze is 44%. Het is gewoon, is het lekker of niet? En nou, is heel lekker eigenlijk.
Ja, het is heel lekker, sapje. En dan kan je dus korting krijgen. En dan kunnen mensen het gaan proberen.
Het ruikt wel echt en dan, goed, moet ik zeggen. Ik heb nu het gemmersapje en normaal gesproken. Ik vind gember wel heel lekker. Ik maak het ook vaak in het eten. Dus
nou, drink het maar gewoon. Dan praat ik ondertussen door. En dan kunnen mensen dus korting krijgen met de kortingscode Cycling Inside. Als je dus een nieuwe klant bent, dus als je het nog niet eerder hebt gebruikt, krijg je dus korting. En dan moeten ze dat dus even gaan proberen. En ja, dat zou voor
het
ons
is het
natuurlijk
beste geschenk voor je lichaam.
Beste geschenk voor je lichaam. Dus nu naar sapje, sap.je en onze kortingscode gebruiken, Cycling Inside.
Ja.
Dus je wordt eigenlijk genakt als je al vaste klant bent.
Ja, dan eigenlijk wel.
Weet ja. Net zoals dan van die telecom aanbieders.
Maar als je al vaste klant bent, hoeven we je niet meer te overtuigen. Dan weet je hoe goed sapje is.
En dan wordt gedeeld op de socials. Ja, dus komt op de socials. Ben je benieuwd wat de kortingscode is? Kijk dan even in onze bio van Instagram.
Ja.
Sap. Ik moet ik zeggen, even terugkomen op... Ik vind hem wel echt heel lekker.
Het gembershotje?
Ja.
Hartstikke goed voor je in ieder geval.
Ja, ik vind het oprecht. Ik vind hem echt heel lekker.
Zelfs als je een vriendin hebt. Ja, ze is wel hartstikke lief.
Nee, maar die smoothie is echt lekker. Maar gembershotje blijft een gembershotje natuurlijk.
Ja, maar je vriendin ga je altijd voor het karakter. Ze heeft een heel mooi karakter.
Ja, ja, precies. Gaan we verder?
Ja, ja. We gaan verder. Dus je zit lekker door te drinken, Bas. Zo lekker is het.
Bas geniet
alles voor
van.
De sponsoren.
Alles voor de sponsoren.
Wat moet dit kosten eigenlijk? Nee, dit 4,95 denk ik.
Ja. Maar een geschenk voor je lichaam.
Het is echt een geschenk voor je lichaam. En ik vind, als je goed voor je lichaam zorgt...
Daar kan je niet op
bezuinigen. Nee, daar bezuinigen we niet op.
Zoals Bas zegt, niet bezuinigen op je lichaam. Gewoon allemaal massaal naar sap.je gaan om en bestellen.
En Stijn, zit dan de volgende sponsor ook al hier of is die later? Oké.
Okay. Nog meer sponsors?
Ja,
nog meer
sponsors.
Welke dan? Bitcoin?
Ja.
Die gaat goed, hè?
Ja, die gaat goed, ja. Ik zou je zeggen,
ik heb boot gemist.
We gaan niet over aandelen. Nee. Vandaag is bij mij eentje failliet gegaan.
Nou,
top.
Weet welke waar jij goed in bent.
En Bas, gefeliciteerd met je wildcard trouwens. Voor de Amstel.
Dankjewel.
Ja, dat was wel.
Dankjewel.
Ja. Nou.
Nou, nog wat over te vertellen. Nee, yo. Leuk man. Amstel Gold Race. Vorig jaar hadden we Leo in de uitzending.
Van Vliet.
Leo van Vliet, directeur sport van de Amstel Gold Race. Ik denk, vind ik persoonlijk, het is er eentje die je met oranje op de kalender omcirkelt. Wat zijn jullie verwachtingen van de Amstel?
Ja, natuurlijk voor de prijs meedoen. Hè? Ja. Mooi deelnemersveld. Mathieu. Pogacar niet. Hè? Volgens mij staan alle toppers
nee, die
aan
de, over.
Remco Evenemerks.
Evenemerks
aan de start. Nee, het is wel een mooi deelnemersveld. Volgens mij Mathieu staat erop. Wouter, Wouter is nu streep door. Maar volgens mij Pidcock. Wat ons doel is om daar gewoon een fucking gave dag van te maken. En ook sportief gezien gewoon, denk ik, tot in de finale. En ik denk dat er best wel, als het een resultaat is. Volgens mij werd Alexander Kamp vorig jaar van Tudor ook.
Vijfde, toch?
Nee, volgens mij achtste of negende.
Ja, het jaar daarvoor dan, denk ik.
Ja, dus ja. Yep. Iemand als Tupalik, zeg maar. Ja, die werd ook 28ste op het WK of zo. Die kan gewoon heel hard fietsen. En ik denk dat Hartijs en Jelle ook wel gewoon... Nee, ze zijn geen favorieten. Ze zijn ook niet de eerste die je opschrijft voor een top 10. Maar ik denk als we gewoon een goede selectie hebben...
Maar wanneer ben jij tevreden dan?
Als wij duizenden fans daar hebben staan. Dat is meer mijn. Daar heb ik invloed op en dat zou ik echt mooi vinden. En die wedstrijd, tuurlijk. We gaan zo hard mogelijk rijden. We gaan ook aanvallend rijden. Maar als ik dan nu zeg, ja, is dat dan 8e, 12e of 16e? Ja.
Maar de jongens, zeggen hun daar niks tegen jou over? Van dit is ons doel voor die wedstrijd. Bijvoorbeeld zegt Hartijs tegen jou, ik wil echt bij de eerste.
Ja, maar het doel is heel moeilijk. Bijvoorbeeld, we rijden nu Volta Limburg. Ja. Dat is een ander deelnemersveld. Is gewoon echt van, kan je zeggen, oké, prestatiedoel. We gaan proberen daar te winnen.
Ja.
Of we gaan daar proberen gewoon podium rijden, echt het doel.
Maar het klinkt bijna alsof je zegt, hebben we plezier gehad jongens? Nou,
meedoen is belangrijker dan winnen. Ja, maar wat is anders het ding? Anders is, ja, wat moet je dan zeggen? Ik kan er nu al 10 op noemen die vele malen beter zijn fysiek dan dat wij zijn.
Ja, in ieder geval erbij zitten. Als je erbij kan zitten, moet je er gewoon bij zitten. En als je hem dan kan pakken, moet je hem pakken. Dat is gewoon...
Ja, omdat je in de slipstream zit bij Leo en dan pak je hem ook. Hè?
Ja. Dat is Leo niet. Nog mooi. Of Leo mooi als je daar even begint.
Nee, maar ja, ik weet niet. Ik kan daar...
Lars heeft voor jou speciaal Leo gebeld. Nou. En dat is geregeld, Bas.
Wat denk jij dat we kunnen...
Ja, het ligt echt een beetje ook aan het koersverloop wel. Ja. Maar het zal natuurlijk...
Als Mathieu en Remco...
Nu vroeg aan beginnen, dan kan je niks. Dus ja, Maar het is meer, denk ik, inderdaad, als je moet een beetje geluk hebben, maar als je rustig kan houden en ze kijken niet te veel naar een hard ijs en je kan rustig mee zijn. Of je kan bijvoorbeeld een keer vanuit een kleine groepje al wat doorschuiven en dat ze later naar je toe komen. Dan denk ik dat er best wel wat mogelijk is. Maar anders, in zo'n World Tour wedstrijd is toch nog wel weer iets heel anders dan een pro-wedstrijd. Dus.
Zeker.
Je hebt gewoon goede renners daarvoor. En wat ik zeg, je hebt een beetje geluk nodig, maar er is zeker wel... Randje top 10, denk ik, dat met echt wel wat geluk heb je dan nodig.
Het verschil wel is ten opzichte van veel World Tour teams, daar hebben renners een heel speciale rol om voor één iemand of twee mensen heel hard te werken. En bij ons is het meer, iedereen heeft een soort vrije rol. En daardoor is, denk ik, uiteindelijk winnen of podium of dat soort dingen heel moeilijk, omdat je al veel energie gebruikt. Mm-hmm. Maar als je 7 mensen hebt die een soort vrije rol, betekent wel dat als iemand wel goed zit of een mogelijkheid dat bijvoorbeeld een top 20 of wat je zegt voren schuiven, daardoor wel realistischer of
is
mogelijk.
Is dit jouw eerste keer de Amstel Gold? Of heb je...
Nee, ik heb de Tour toch een paar keer gedaan. Ja.
Maar Lars, heb jij een tip, een gouden tip voor Bas? Want jij hebt wel vorig jaar...
Ik heb een voorjaar gereden. Nou,
heel onverdienstelijk.
Nee, ik reed dus ook weg met een groep van 20, 25.
Je zat in die kopgroep.
Uiteindelijk dan doortrok. Maar toen reden we ook op een kilometer of 80 voor de finish of 70 ongeveer weg. En daar zat ik dan bij. En ik had daarvoor ook al wel gewerkt. Maar, dus dat is zeker dan wel mogelijk. Ja, het ligt echt een beetje aan het koersloop. We hadden wel vorig jaar de hele dag regen. Dus dat scheelde ook wel dat het echt wel een zware koers was. Maar toen zat ik daarbij. En uiteindelijk moest ik dan wel lossen met een kilometer of 40 te gaan of zo. Maar op die manier is denk ik wel de beste optie, denk ik. Gewoon actief, proactief koersen. En wat ik zeg, je moet al gewoon iets van voorsprong hebben voordat Mathieu of Remco eraan gaan beginnen. Want anders is het geen houden aan natuurlijk. Je moet niet
dat vraag ik me altijd af. Stel, we willen in die kopgroep zitten.
Mm.
Dat wordt een beetje zo van, ga maar.
Ja,
maar wat is
aan het begin dan. Hè?
Aan het begin echt vroeg. Maar wat is het punt dat mensen denken, nu zijn het er wel heel veel. Kijk, één wordt meestal wel gedaan. Iedereen zit met één man mee. Twee gebeurt ook nog wel eens.
Volgens mij maar renners van jouw ploeg bedoel je? Ja.
Volgens mij zat dit jaar voor het eerst Polti of Dinges in Milaan en Remo met 3 man mee.
Ja, 3 man.
Met 3 is al veel.
Ja, 3 is al veel.
Je gaan met 4 man mee? Wat denken ze dan?
Ja, dat waarderen ze niet, denk ik. Maar ze zullen denken...
er is een grens, een soort psychologische grens, dat ze denken...
Ja,
2, doe maar.
2 is goed. Ik denk vanaf 3 gaan ze al wel naar je roepen van...
nooit genoeg.
Ja.
Maar waarom is dat dan?
Ja, op zich zou je het niet uit moeten maken, want 8 renners van voor is 8 renners van voor. Ja. Of nou 4 van dezelfde
ploeg. Als hij wil winnen en hij denkt van, ik ga met 8 man ervoor in zitten. Waarom zou hij niet met 8 man ervoor in moeten
zitten? Nee, maar 8 van dezelfde ploeg. Als het verschillende zijn, krijg je natuurlijk altijd een beetje een soort tactisch spelletje. Waardoor het op een gegeven moment ook een soort van
tijd
anders wordt.
Of zo.
Ja. Maar
pro-conti ploeg tegen World Tour ploeg.
Ja, maar...
Kijk,
hij heeft ook, wat hij noemt net al 3 namen op. Die jongens die gaan die wedstrijd ook al beginnen en denken van, nou, ik ga niet in de kopgroep vandaag.
Ja.
Daar geloof ik niet in. Die zijn ook, misschien 1. Maar die andere 2 denken van, nou, ik wacht meer tot de finale. Maar de vraag is natuurlijk, er zijn er 2 of 3 die misschien wel denken van, nou, ik wil vandaag op televisie komen voor... En dat is het beste wat er voor misschien waarschijnlijk in zit.
Ja, maar sommige wedstrijden is ook, zeker als renners vroeg openen, zeg maar, is... Soms is een ontsnapping. Je hebt natuurlijk Roubaix.
Ja.
Is eigenlijk een kopgroep vaak een soort zegen.
Ja, zeker daar,
En zeker, het Amstel wordt natuurlijk gewoon zwaar. Maar als de wedstrijd vroeg opent, wat je ook zag, en ze komen aansluiten op een stuk waar een beetje een vallei is, of een vallei, maar gewoon een makkelijker gedeelte, is soms een kopgroep oprecht ook niet per se...
Ja, helemaal niet verkeerd.
Als hij groter is. En,
Maar zoals bij ons vorig jaar, wij reden daar dan weg en er zaten er geloof ik 5 of 6 voor. En die pakken we dan terug. En die worden daarna natuurlijk wel vrij snel afgeschoten. En dan heb je de hele koers volgens mij allemaal niet uit. Maar
die anderen werden daarvoor al gelost omdat ze sowieso daar niet zaten.
Ja, dat was ook weer zo.
Vorig jaar zat jij met Pogacar toch, voorin?
Ja, zeker in die groep, ja. Ja, dat was het verschil was gewoon, ze reden weg en toen zat ik in zijn wiel, hij viel aan en ik kon hem toen volgen. En het verschil was gewoon, hij kan dan nog herstellen en ik ben gewoon... Vanaf dan naar de klote. Ja, dat is gewoon het verschil met de beste renner van de wereld en met mij.
En de tweede beste.
Ja,
de
maar...
De beste renner van de wereld en Pogacar.
Maar ik denk dat bij 3, dat laten we dan nog net toe, maar 4 wordt wel een lastig verhaal. Maar ik denk inderdaad, Ik denk dat het, als de derde van jouw ploeg gaat, dan horen, gaan ze zeker wel een aantal jongens horen schreeuwen van... Hey.
Maar dat is sowieso wel een ding, hoor. Het is wel in het wielrennen een soort hele rare hiërarchie met van World Tour en roepen en een soort van... Er vindt een enorme... De maatschappij vindt zich plaats in het peloton.
Ja, er zit wel, een soort van duim op de rest, alles onder de World Tour.
Dus als jij met 8 man voorin wil zitten, zou je het denk ik ook gewoon doen. Want je houdt je ook niet helemaal aan de regels.
Het is niet per se dat misschien altijd meest, of dat het slimste is. Maar het lijkt me gewoon ik vind het gewoon mooi om over na te denken. Ja. Waarom kan 3 wel en dan 4 is in één keer te veel?
Ja.
Wat bepaalt dat dan? Wat zou jij zeggen als hij met 4 man?
Dat is toch gewoon een soort van gevoel. Ja, wat je gaat krijgen dan, als er natuurlijk 4, 5, 6 man weg zijn, tot een man of 8 denk ik dat ze weg laten rijden in de Amstel, en dan gooien ze het breed. Dus dan blokkeren ze een soort van de weg met ploegen. Dus zoals Mathieu, die wil dan winnen die dag.
Ja.
Dan gaan alle ploeggenoten van Mathieu, die zullen dan op de eerste rij rijden. En dan een paar van die grote ploegen, die blokkeren een soort van de weg. En dan is het een soort van klaar. Dan weet iedereen van, nu mag je er dus niet meer een soort van langs. Nou, dat is altijd...
Het is geen regel, hè?
Het is geen regel, maar zo gebeurt het elke wedstrijd. Ja. Nou ja, dat zou je dus krijgen. Dus, en stel, er rijden dus 7 weg en er zit 3 man van Bas bij. En er is dan nog een 4de die ook nog wil gaan. Ja, die krijgt gewoon een dikke elleboog waarschijnlijk.
Wij hebben dit dus gedaan vorig jaar in de Tour of Britain.
Mm.
Op een gegeven moment zaten we elke dag in de kopgroep en het was echt lulletje rozenwater. Want bij ons, het gaat niet om tv-uitzending. Dus wij hebben toen op een gegeven moment gezegd, ze willen altijd de kopgroep. Nou, we stappen gewoon af. Gewoon kopgroep, boeit ons niet. Dus halverwege de wedstrijd zeggen wij ons tegen onze renners, stoppen maar mee.
In
die
de
hele koers breekt weer open.
Ah ja?
Ja, gewoon En daarna op dat moment gewoon volle bak, gewoon weer opnieuw aanvallen met iedereen.
Ja.
Omdat er zit zo'n erg een vast patroon van een koers, wat jij ook zegt. Het begint en dan mogen de 4 weg en dat mag dan.
Ja.
Maar als die 4 in één keer halverwege stoppen, weet niemand meer wat ze moeten doen.
Ja.
Maar is er geen wedstrijdleiding dan? Die dan zegt van,
hoezo wedstrijdleiding?
Ja, het voelt een beetje hetzelfde als voetbal. Ik maak een overtreding. Ja, maar ik ben Cristiano Ronaldo. En als ik jou neerhaal, dan mag ik jou neerhalen. En jij bent
Het is gewoon...
Ik vind het een beetje kinderachtig.
Hier is wel veel ruzie over geweest. Hè?
Ja, dat is zeker.
Met bijvoorbeeld dat er dan ellebogen worden uitgedrukt. Ja. Want het gaat echt fysiek best wel. Ja, als je zegt blok erop. Gaat echt soms gewoon dat ze echt slaan of aan het shirt pakken. Wat doe jij? En dan... Was dit niet met Pascal ook, dat hij toen in de
afgelopen... Ja, toen in de afgelopen tour met Philipsen, ja. Dat Pascal nog wilde aanvallen en toen drukte Philipsen een soort van drukte Pascal Eekhoorn half de kant in.
Dat is een beetje...
Maar dat gebeurt elke koers en daar heb jij ook vaak genoeg meegemaakt. Maar gewoon, er zijn er... Bij ons in de bus zeggen ze ook, stel toen we Arno de Maar bijvoorbeeld hadden en we moesten controleren voor een sprint. Ja, dan mogen er vandaag 4 of 5 wegrijden, maar niet meer dan dat. En dan gaat er dan nog wel een 6de, dan rij je er achteraan, rij je op dat wiel. En dan op een gegeven moment kijkt hij om van neem eens over en dan hou je weer op. En dan ga je hem gauw voorbij en dan blokkeer je weer de weg. Dat is eigenlijk een beetje het spelletje wat altijd gebeurt. En soms duurde dat 80 kilometer voordat het is gelukt, maar het kan ook 2, 3 kilometer lukken. Maar dat is een beetje
Heb jij wel eens een flinke elleboog gehad?
Wel eens gehad en wel eens uitgedeeld. Ja, dat is de sport. Dat is wat ik. Het is geen regel, maar dat is nou eenmaal hoe het gebeurt. Ja. Dat zijn de spelletjes of de. Ja,
maar kan je een gele kaart krijgen als je fysiek geweld gebruikt?
Hij is nu wel mee bezig met de gele kaart. We kregen een meeting in december ook en dat ging daarover, over gele en rode kaartsysteem.
Daar zijn ze nu mee bezig.
Maar
je merkt wel. De focus ligt wel heel erg altijd op het einde van de wedstrijd. Dus als het in beeld komt en de finish, dat zie je ook met sprint in de rechte lijn.
Ja.
Nou, als je in de neutralisatie van links naar rechts slingert, is er bij wijze van niks aan de hand. Maar doe je dat in de laatste 100 meter, is het in één keer, dan ben je degene die extreem gevaarlijk bezig is. Dus het heeft vaak wel een beetje te maken waar je het doet. Of zo.
Ja,
maar is het niet een beetje met 2 maten meten? Want het geeft denk ik voor een renner die er niet heel veel ervaring mee heeft, geeft het denk ik ook heel veel verwarring in.
Ja, maar hoe ervaring, het is niet dat jij morgen de Amsterdam Gold Race gaat fietsen. Iedereen...
Kun je nog contract geven? Dan
ik heb 104 conditiepunten op Strava.
Ja, maar...
Ik kan je nu contract geven pro Conti en dan kan je uit het niks kan je Amsterdam Gold Race starten. Dat is niet heel moeilijk. Je hoeft geen wattage te trappen. Je hoeft niet aan iets te voldoen.
Maar na 5 kilometer zit hij wel bij je in de auto. Dat wel.
Dat denk ik wel.
Maar goed.
Ja, maar er zijn wel in het wielrennen, ja, zeg maar, gewoon heel veel. En dat is ook wat het mooi maakt. Hè? Heel veel van die ongeschreven
dingen, regels.
Net zoals,
ja,
aanvallen tijdens het pissen of tijdens, ja, tijdens het eten.
Ja, dat als iemand dan wat eten pakt en gaat eten, dat je dan niet gaat aanvallen of zeg maar zo. Ja, ja. Dat zijn gewoon echt heel veel ongeschreven regels zijn er.
Dus het is eigenlijk ook weer heel vriendelijk.
Nou ja, blijf topsport natuurlijk. Het is gewoon ieder voor zich.
Nou, wat Floortje ook vorig jaar zei. Als ze dan moeten plassen, dan piest op en stoppen ze met z'n allen.
Ja. Nou ja, zo gebeurt het. Maar ook bij de mannen, dan stopt het halve peloton vaak, zeg maar. Als die kopgroep dan weg is en een blok zit erop. En ze hebben op een gegeven blik 40, 50 seconden de kopgroep. Dan is er vaak, zeg maar, de gele trui bijvoorbeeld. Die stopt dan als eerst. En dan is dat een soort van ongeschreven regel van, oké, nu is het echt klaar. En dan stopt iedereen om te plassen. En dan, ja. En het gebeurt op alle niveaus, zo in de Tour. Maar bijvoorbeeld in de Olympia's Tour, nou, misschien dit jaar niet. Maar ik heb wel wedstrijden gereden.
De Olympia's Tour, nee, geen
plastop geweest.
Nee, maar ook geen orde, hoor.
Nee, nou ja, dat is misschien het verkeerde voorbeeld. Maar ik heb wel je beloftekoers gereden, in ieder geval gereden waar het gewoon op diezelfde manier, zeg maar, gaat. Dat gebeurt eigenlijk vanaf de junioren.
Maar kan je dat geboycott worden als team als je al die regels aan je laars lapt en denkt van joh...
Nou, het is meer bijvoorbeeld, als je hebt natuurlijk van die natuur criterium, of natuurlijk, je hebt van die, ja, natuur criteriums, en dan is dat is vaak een beetje afgesproken zaak. En als je dan je daar niet aan houdt, dan denk ik wel dat je volgend jaar niet meer hoeft te komen, okay, denk ik.
Ja, dat bij natuur criterium is wel, zeg maar, ja, mensen komen uiteindelijk voor vermaak en entertainment. En net zoals met muziek, het is niet altijd als je het beste kan zingen of het hardste fietst, dat hetgeen is waarvoor de mensen komen of zo. En dat was natuurlijk bij ons vorig jaar, ik was zeker niet de beste renner. Allemaal toerrenners, ik was denk wel de minste van dat hele peloton. Maar uiteindelijk was ik wel degene die tot 11:45 s'nachts foto's uit zat te delen en dat soort dingen. En dan, ja, is de vraag, ja, wat is het
belangrijk,
ding?
Ja. Ja. En dan nu de reclame caravan. Hey Lars, we hebben een nieuwe sponsor deze week.
Ja, niet zomaar één. Vorige week sprak ik mijn vriend Jan van Dalen, de man die me altijd helpt wanneer ik in Spanje ben. Nu gaat hij me ook nog een keer weer helpen, of ons helpen, want hij wordt sponsor van onze podcast. Met zijn bedrijf Morera Cycling verhuurt hij de mooiste fietsen in de hele regio eigenlijk. En dus wanneer je eigenlijk geen zin hebt in al het gedoe met je fiets, dus met je fiets naar Spanje reizen, dat soort dingen, vlieg je gewoon naar Spanje en dan regelt Jan van Dalen eigenlijk de rest. En dan heb jij een topfiets voor een hele week of voor een dag of wat dan ook, als jij een fiets wil huren. Dus dan moet je bij Jan van Dalen van Morera Cycling zijn. Zijn gegevens die staan onder de podcast ergens vermeld, daar zorgt Stijn voor. En wil jij dus een topfiets huren, ga dan naar Jan van Dalen van Morera Cycling. Hij is ook bekend van de duelfietsen, de stalen fietsen. Echt, was topkwaliteit. Heeft hij 35 jaar lang gedaan, dat kent iedereen. Dus dat is de man waar je moet zijn. Ga je naar Spanje, wil je fiets huren? Morera Cycling van Jan van Dalen.
En is dat voor iedereen?
Daar kan iedereen een fiets huren. Of je nou amateur bent, of dat je echt op hoog niveau weer fietst. En je kan altijd bij Jan terecht. Ook als je iets hebt aan je fiets, ga naar Jan. Hij regelt het. En daar moet je zijn.
Wat is zijn website?
Morera Cycling, neem ik aan. Ja. Dus in ieder geval op die manier altijd te vinden.
Heb jij onze nieuwe sokken gezien? In samenwerking met Aero Cycling Gear hebben wij speciale cycling site wielersokken. Van sokken tot aerodynamische schoenkoffers, Aero Cycling Gear is de pionier in aerodynamische fietskleding. Dus fietskleding nodig? Fiets snel naar hun website www.aerocyclinggear.nl of vind de link in onze beschrijving.
Hé hey jongens, ik wil een spelletje met jullie spelen.
Zo?
Ja, ik heb twee spelletjes voorbereid.
Spelletjes?
Eerst is voor jou. Het is eigenlijk een spel waarbij je direct antwoord moet geven. Ik geef je 7 categorieën. En dan bijvoorbeeld categorie kracht. En dan moet jij in één keer een renner daarbij opnoemen.
Oké.
Okay. Ja? Ja. Dus de eerste die aan je opkomt.
Oké. Okay.
Ben je er klaar voor?
Ja.
Oké. Okay. Categorie 1, kracht.
Bert Kraaps.
Categorie 2, sprinten.
Abdou Japarov.
Categorie 3, klimmen.
Klimmer. Oh, wacht. Pozzo Vivo.
Categorie 4, koersslimheid.
Koersslimheid. Ik weet niet, ik kan dit heel slecht. Help me even.
Gewoon even direct.
Ja, ja, wie is het rietje naast je?
Nee, ja.
Wat is koersslim? Wie is echt
gewoon
koersslim?
Tactisch. Wie rijdt?
Dylan van Baarle.
Dylan van Baarle. Categorie 5, de beste teamspeler.
Beste teamspeler. Koen Bouwman.
Categorie 6, de beste conditie. Wie is onverwoestbaar?
Beste conditie, Thomas de Gent.
In categorie 7, de doorzetter.
De doorzetter?
Ja.
Wilco Kelderman.
Kijk.
Kijk. Dankjewel. Hey, spel 2. Ga je tegen elkaar opbieden?
Zo.
Wil je er trouwens nog eentje opnieuw? Of zeggen, ik sta achter alle categorieën, daar sta ik 100% achter.
Nee, ik vond het mooi. Een beetje een mooie combinatie tussen het verleden en het heden.
Hey, ik ga nu spel 2. Dat is een spel wat jullie tegen elkaar gaan opbieden. En dan moet degene... Binnen 30 seconden moet je het aantal...
Okay. Dat is wel even belangrijk naar vorige week.
Binnen 30 seconden...
Vorige week had hij een nieuw spelletje bedacht. Nou, en toen zei hij, dan moet je tegen elkaar opbieden. Maar toen was hij vergeten dat het in 30 seconden moest. Dus toen
ging het heel lang door.
Het duurde een beetje lang.
Toen was het eindeloos.
Heb jij veel wielerkennis?
Gewoon normaal.
Dus jullie bieden tegen elkaar op. En dus de eerste vraag is tegen elkaar opbieden. En ik hou een timer bij. Dus in 30 seconden. Dus ik ga vragen... Hoeveel fietsmerken uit de World Tour peloton kan je opnoemen? Noem maar een getal. Hoeveel kan je er binnen 30
En dan mag ik
opnoemen?
Ook weer over hem. Of zeg ik gewoon één getal?
Eén keer. Dus ik Lars begint.
Okay. Ik zeg zes.
Binnen 30 seconden.
Veel meer.
Ja, veel meer.
Veel meer.
Want als je het niet haalt, dan...
10 wel.
10 in 30 seconden.
Van World Tour, zei hij, hè?
Ja, van World Tour.
Okay. World Tour, hè? Dus geen Pro Conti. World Tour. Oké. Dan gaat de tijd nu in.
Cervelo, Cannondale, Van Rijssel, Trek, Merida, Scott, Pinarello.
Wie rijdt op Merida dan? Ga maar door.
Bahrein. Voor de rest nog... hoeveel heb ik er? 8.
Nog 2.
Bianchi.
Nee, nog 6, 5.
Bianchi
vier,
niet?
3, 2, 1.
9. Wie rijdt er Bianchi dan?
Arkea?
Ja, dat is waar. Ja. Oh, maar hij had op 9 volgens mij.
COVID, Van Rijssel, maar Van Rijssel. Ja.
Ik zeg dat je goed
BMC,
hebt.
BMC.
Hij heeft het gewoon gehaald.
Ja, maar als,
ik ben de spelleider.
Ja, beter als 7 kunnen zeggen. Dat is makkelijker.
Ja, ik ben de spelleider. Ik vind dat je het goed hebt gedaan, Bas. Dus 2-2.
Ik vind het zelf niet helemaal goed.
Dus Lars tegen de rest. En Lars heeft vorige keer gewonnen. Ook een beetje met hulp. Dus 2-2 Lars.
Nou.
En categorie 2 gaat over Remco Evenepoel. En de vraag is, hoeveel kilometer heeft Remco dit jaar al gereden? En dat is een open vraag. Dus je niet
heeft hij het antwoord wel?
Ja, het zat hier achter, antwoord.
Oké. Okay. Dit jaar.
Wedstrijdkilometers of training, gewoon alles
op
Strava.
Ik denk ze Strava volgens mij, als ik naar Stijn zit te kijken.
Strava.
Ik heb
we zitten nu in maart, dus dan zeg je...
8000?
Ik zeg 10. Ja. Ik zit nu te kijken. Nou, ik weet niet of hij alles heeft geüpload dit jaar, maar hij heeft nu 4775 kilometer staan. Ik weet niet of dat alles is, maar in ieder geval...
Bas gewonnen.
Heeft Bas gewonnen dan.
Het staat 2-3.
Ik weet niet hoeveel die uploaden.
Ja, eerst was wel alles, maar ik weet niet of dat nu nog steeds dan is. Maar... Nou ja.
Oké. Okay. En dan vraag 3. Hoeveel afgelopen weekend won Mats Pedersen Gent-Wevelgem? Op hoeveel profoverwinningen staat hij nu, Bas?
Veel, denk ik. Hoeveel profoverwinningen zou hij staan?
Aan het begin van het jaar had hij natuurlijk de wedstrijd aan.
49.
49. Heeft hij er meer of minder, Lars?
Meer. Denk ik, ja. Hij is al best wel lang prof, dus ik denk dat hij er wel op meer zit ondertussen. Stijn? Yo.
Ik weet hoeveel het zijn. Het waren de 52.
Dat was echt goede gok.
Ze wilde gok.
Goed. Nou, je dacht dat het na vorige week wel beter voorbereid zou zijn, maar het valt nog steeds vies tegen.
Dat valt nog steeds tegen, maar we hebben natuurlijk elke keer... we hebben natuurlijk ook nog petje
Sapje
af.
Sapje moet ook meer betalen, hè, zodat in de productiekosten kan. Hoeveel hebben we er? Hoeveel overwinningen?
We zitten op, even kijken, dat staat onderaan. 41. Toch weer Bas.
Dan zak ik er niet ver vanaf.
Met je wilde gok, ja.
Hey, we hebben ook nog petje af, Bas. Ken je dat? Petje af.
Pet.j?
Petje af is een platform waar content creators
voor
zich
kunnen aanmelden.
Dus ja, wij moeten... Kijk, als mensen die op YouTube zitten te kijken, die zien onze nieuwe studio. Moet toch ergens terugverdiend worden, Bas?
Ja.
Dus onze echte fans.
Dus wij hebben besloten om petje af aan te maken. Dus we willen jullie vragen als luisteraar om je ervoor aan te melden en onze steunen. Dus wat gaan we doen op petje af, Lars?
Ja, daar zijn de giveaways te vinden natuurlijk.
De giveaways. Ja. Dus Bas, heb jij een giveaway meegenomen?
Ik heb een giveaway meegenomen. Wel nog het shirt, als het nieuwe shirt er is. We zijn laat met de merchandise dit jaar. Maar ja, maar ik heb die van vorig jaar al mee. Maar als die nieuwe er is, zou ik die ook even doneren. Voor petje af.
En welke maat is het?
Dit?
Ja.
Is een XL voor dames.
Oké.
Okay. Oh.
Dus
voor al onze vrouwelijke fans.
Voor al jullie vrouwelijke fans.
En een gesigneerd ook.
Op hoedjeaf.nl.
Ja.
Gesigneerd ook, toch?
Nee, nog niet.
Nog niet.
Nog niet, straks wel.
Ik zie daar Mark liggen. Ja. Kunnen we hier even
Bas gaat hem hier even live.
Bas gaat hem live signeren. Dus wil je het live zien, dan moet je YouTube gaan kijken.
Maar dat petje af, dat is toch per maand?
Ja, klopt. Maandelijks.
Nee, dat doen ze niet voor
maandelijks
die
of jaarlijks. We komen ook wel met meer content en dat komt allemaal wel daarop.
Ja, maar eigenlijk, dat vind ik eigenlijk mensen, je krijgt dit gratis. Dus je moet eigenlijk gewoon het supporten van, ik vind dit tof.
Ja.
Net zoals dat je een abonnement, je kan dit ook achter een betaalmuur zetten. Dus eigenlijk betaal je gewoon indirect gewoon
voor deze
podcast. Fucking vette podcast.
Ja.
En die giveaway is gewoon een leuk extraatje.
Ja. Dus, petje af.
Wat kost het? 5 euro?
Vijf euro in de maand, kijk. Ja.
Is toch niks?
Nee, dat is zeker niks. Nee, is en als je het in één keer vooruit betaalt voor het hele jaar, is het 35 euro. Dat
is korting. Ja.
Ja.
Korting, ja. Dus, ik heb nog een luistervraag voor je. Dat vond ik wel leuk.
Is dat een echte? Of een echte, heeft iemand die echt ingestuurd?
Echt ingestuurd.
Zo. Wij hebben petje af. Veel fans.
Nee,
of gewoon in de YouTube comments.
Nee, wij vragen altijd, van tevoren vragen we aan onze Instagram volgers.
Ja.
Vragen wij of er vragen zijn. En dit keer is die binnengekomen van Martijn Neven. En die vraagt, hoe ga je om met tegenslagen als teamleider?
Teamleider, ja, ook in de Albert Heijn.
Ja, dat is letterlijk zo groot.
Teamleider bedoelt hij ploegleider.
Ploegleider.
Hoe ik daarmee omga.
Nee, teamleider van de Albert Heijn.
Ja. Hoe ik daarmee omga. Nou, dat is ook iets wat ik zelf nog een beetje aan het ontdekken ben. Omdat, hoe ga je dan om? Zo'n renner is natuurlijk teleurgesteld. En dat is, zeg maar, hoe je daar specifiek mee omgaat is best wel... Ja, je hebt denk ik ook veel ploegleiders gehad. Iedereen gaat daar een beetje op een eigen manier mee om. En ik ben niet zeg maar, Rob is heel erg de emotionele en de sociale persoon, knuffel en dat. Dat heb ik niet. Ik ga wel... Ik gun alle renners het beste en ik wil ze overal mee helpen, maar dat is een hele andere manier. En als dat slecht gaat, dan probeer ik dat... Ik ben niet iemand die boos wordt of zo. Mm-hmm. Dus ik ben wel... Ik probeer gewoon heel erg naast, zeg maar. Ik probeer het eigenlijk een beetje te voelen zoals zij dat ook voelen. En als dat dan slecht gaat, dan probeer ik... Ja,
maar op zich kan je dat wel goed invullen, omdat je zelf altijd nog gefietst hebt, denk ik. Toch, dat scheelt
ja,
wel.
Ja, kijk bijvoorbeeld in Olympia's Tour en dat ze bibberend in die auto zitten en zo. Ja, dan weet ik wel van, dit doen ze niet omdat ze het nou vandaag zo superleuk vinden of zo. Nee. Dus dan...
Maar bibberend van de kou of van de zenuwen?
Nee, van de kou was het. Dus ze kwamen helemaal onderkoeld en alles kwamen ze thuis.
Ja.
Maar ja, het is, als je te lang eruit bent, ik kan me wel voorstellen dat het een beetje soort van alsof je echt pro-cycling manager speelt. Van jongens, ga harder. Ja, en... Uiteindelijk is het in mensenwerk en dat is zowel sportief, maar ook persoonlijke dingen of gewoon met niet lekker in je vel zitten.
Het is eigenlijk een beetje in het bedrijfsleven.
Precies. Ja. Het is niet altijd door te zeggen, je moet harder lopen, dat het altijd...
helaas werkt het niet zo. Nee.
Dus,
ik heb nog een dilemma voor je. Geen YouTube-kanaal meer of geen eigen wielenploeg?
Beide kan eigenlijk wel. Niet. Dus ja, ik denk dat we... Ja, voor YouTube kan je een ander ding vinden, zeg maar. Het is niet als we... Ja, YouTube zijn we groot geworden, maar ja... Als we dat op de NPO of op Videoland, Netflix, Amazon, noem wat ook... Kunnen we dat ook doen, denk ik. Mm-hmm. Dus ja, zonde, maar ja. En als we de wielerploeg niet doen, ja, dan kunnen we een week veel beginnen een voetbalploeg. En dan maken we YouTube-content over, dus... Ja. Maar als ik één moet kiezen, dan zou ik zeggen... Nou, ik vind dat wat wij doen op mediagebied unieker, dus dan zou ik zeggen dan geen wielerploeg.
Oké. Okay.
En dan andere sportploeg dan maar. Formule 1 team, voetbalploeg, weet ik veel.
Ja.
Ja. Ja. Ik ben meer sportliefhebber, vandaar dat makkelijk. Kijk, wielrennen ben ik groot geworden, maar Alle sporten vind ik. Ik ben meer sportfan dan dat ik enkel echt alleen maar zo'n wieler ja, gek ben.
En je geeft aan, we hebben niet echt doelen. In het begin van de aflevering geef je aan, we hebben niet echt doelen. Wanneer is jouw jaar succesvol? Wat zijn de stippen op de horizon voor dit jaar?
Nou, we hebben zeker wel doelen. We hebben zeker wel doelen.
Wat zijn je doelen?
Alleen de doelen zijn niet per se resultaatgericht. Het doel, zeg maar. Het doel is denk ik, waar we helemaal mee begonnen, is juist extreem snel en juist heel erg, denk ik, best hoog grepen, zeg maar, om richting 26 op het hoogste niveau actief te zijn in een Tour de France. En daar moet je wel procesdoelen. Je moet wel groeien naar dat niveau toe. Ja. Alleen of je daar rijdt, heeft niet te maken met één wedstrijd een bepaald resultaat rijden. Daarom is het, ja, het heeft niet te maken met enkel Amstel Gold Race. Heeft niet enkel
maar
te maken.
Denk je dat het reëel is 2026?
Ja, want hoe worden wildcards verdeeld? Ja. Niet op sportief gebied, kan ik
nee,
niet.
Nee, maar... Ja. Het is nog steeds wel natuurlijk... Je gaat nu je eerste World Tour wedstrijd rijden. Ja. Dus nog wel een stap naar natuurlijk de Tour de France rijden vanaf hier.
Dat klopt. Dus dat maar is ook nog 2 jaar te gaan.
Zeker.
Maar hoe worden die wildcards verdeeld dan?
Verschillende manieren. Uiteindelijk is dat lobbywerk en dat kan je op verschillende manieren doen. Door of geld te schuiven.
Wat heb jij gedaan nu voor de... Wat was
jouw... wij hebben in deze... Maar dat is misschien ook de reden waarom we niet heel veel hebben gekregen dit jaar. Uiteindelijk, je ziet sponsoren van de ploegen worden ook sponsoren bij organisatoren.
Ja.
Zie je veel terugkomen.
Mm-hmm.
Dus daar zit een opmerkelijk verband tussen.
Ja.
Of zoals Peter R. de Vries, als het 1 keer gebeurt, kan je spreken van... dan is het toeval? Ronduit verdacht? dat is 1. Uiteindelijk merk je ook wel dat nog grote namen, een soort van... Kijk, uiteindelijk, je hebt 18 World Tour teams, je hebt de 2 beste op punten.
Ja.
Die kan je denk ik ook nog halen als je het slim doet. Ga je in Estland, Taiwan, als je alleen maar zegt, oké, we gaan 1 jaar opofferen. Is dat zelfs misschien nog? En dan heb je 4 teams... Zo, ja, 2 of 4 teams hangt af van 1-daagse of meerdaagse die op uitnodiging. En dan merk je heel erg dat nationaliteit van een team.
Ja,
of een bekende.
De Giro zijn allemaal Italiaanse Proconti's. En in Frankrijk waren het voornamelijk vroeger altijd dan kleinere Franse ploegen. En dat was
Amstel,
nu.
En ook nu. En eigenlijk kom je net zoals. Er zijn geen spelregels. Dus je weet niet waaraan je moet voldoen om. Er is niet een soort checklist van, oké, dat moet je voldoen. Of op deze basis van deze ranglijst, dat is er niet. Dus het is het mysterie van het wielrennen.
Ga je nog een keer een eigen koers organiseren?
Zelf een koers?
Ja, de Tour de Tietema.
Ja, dat weet ik, misschien ooit. Maar we doen al heel veel dingen. Soms is ook iets een keer niet doen.
Ja.
Zorg ervoor dat je iets anders weer wat beter kan doen.
Hey, vorig jaar hadden wij Bart Lemme. Dat is de laatste vraag die ik aan jou heb. Bart Lemme hadden we in de aflevering. En die stond toen nog een beetje dat hij moest kiezen tussen een ploeg. Want zijn ploeg hield ermee op. Ja. Heb jij hem benaderd?
Zeker, zeker.
Ja?
Ja, gouden kans misgelopen. Hetzelfde Isaac Del Toro. Goh, ik moet soms mijn lijstje terugkijken. En denk, goh, we hebben een aantal goed langs naast de boot gevist. Hè? Ja.
Ja. Wat had je anders willen doen dan om hem wel binnen te trekken?
Niks, denk ik. Ik denk dat het voor ons onmogelijke optie was. Ik denk dat wij als een atleet voornamelijk naar performance kijkt. Dus Jumbo, of op dat moment Jumbo-Visma, de allerbeste ploeg. Dus ja, dan snap ik heel goed dat iemand... Dus dat is niet...
Had je het aanzien komen dat hij voor Visma lease bike zou gaan fietsen?
Niet per se dat ik dacht van oké, daar gaat hij naartoe. Maar als je dan ziet, ik had wel, anders had ik ook niet gecontacteerd. Maar ik denk dat dat onze strategie is om eigenlijk in het wielrennen worden veel renners betaald voor wat ze in het verleden gedaan hebben. Dus, jij hebt 2 World Tour koersen in het verleden gewonnen. Ja. Dus jij bent wat waard. Terwijl wij heel goed proberen te kijken naar naar een soort van talentherkenning. Van misschien wie heeft dat nog niet gedaan? Maar gaat dat in de toekomst wel heel erg goed doen? En dat...
EF heeft dat nu toch, dit jaar? Die jongen die op Zwift, dacht ik, heel veel wattage...
Ja, die Hardy van der Lee bedoel je. Ja, ja dat is dan nog Zwift. Maar kijk jij daar heel erg naar Zwift?
Nee, niet per se naar Zwift. Maar bijvoorbeeld Isaac Del Toro, wat aan het einde van het jaar het talent was. Ik weet niet hoe dichtbij we echt zaten, maar... Voor Sibiu Tour, toen nog niemand van die gast wist, hadden we wel al voor het eerst contact.
En dat kwam dan door, jij had hem dan ergens gezien? Of
ja, ik zag Sibiu Tour reden wij. En toen reed hij volgens mij voor Petrol-like.
Ja.
Die Mexicaanse ploeg. En in sommige, je hebt tactische koersen. En je hebt echt waar je niet op geluk ergens komt. Ja. Dus bijvoorbeeld Zeb Givin, die ook bij ons rijdt, werd vorig jaar zesde in de Tour of Britain. Terwijl hij voor een continentaal team rijdt. Ja, achter Rodriguez,
alleen maar grote
Rasmus Stiller. Ja. Dat is niet een wedstrijd waarin je twee dagen achter elkaar waarbij je dat op geluk doet.
Ja.
Dus hetzelfde voor Cedric Christoffersen werd tiende in de Arctic Race of Norway. Met omhoog. Dus op die manier denk ik dat op het amateurniveau, zoals je het continentale semi-professionele niveau, zijn er heel veel jongens die eigenlijk heel goed zijn. Ik denk dat Bart Lemme, voordat hij naar Human Powered Health ging, de stap die hij maakte voor Volkers Wessels of eigenlijk van clubrennen was ook extreem groot. Hetzelfde bij ons Jelle Johanning, reed ook anderhalf jaar geleden. Daar zit gewoon heel veel potentie, denk ik. En de kunst is om die
potentie
zoveel mogelijk bij elkaar te zetten. En dan heb je eigenlijk, want stel je hebt Bart Lemme, je hebt al die gasten bij elkaar.
Ja.
Dan ben je, doe je echt niet onder voor, dan heb je misschien niet dat ultratalent, maar heb je wel een hele sterke ploeg.
Ja. Maar vaak, je baseert wel dingen op het verleden. Want hoe moet je anders iemand beoordelen op zijn prestaties, of hoe herken je het dan, toch? Ja, hij moet wel iets gepresteerd hebben om zijn prestaties te herkennen, toch? Zeg ik nu iets heel geks.
Nee. Ja, maar dat is uiteindelijk, denk ik, de curve is tussen een risicoafweging van hoe meer iemand gepresteerd heeft, hoe hoger de zekerheid is van dat hij dat gaat doen. Maar daar hangt dan ook het prijskaartje aan vast.
Ja.
Dus ja, ik weet ook, als je Philipsen neemt, die gaat waarschijnlijk wel scoren. Want dat doet hij al een aantal jaar. Maar daar betaal je nu wel, zeker nu die bij Alex Carrera zit waarschijnlijk, wel een paar miljoen voor. Ja, het is zo. Maar neem je bijvoorbeeld, dat vond ik eigenlijk ook het interessante met het verhaal van Uiterbroeks. Kijk, ik snap voor die atleet dat die altijd het beste wil. Maar eigenlijk, als je het ondernemend gezien, heeft Bora, ondernemend, die heeft talent herkend. Die heeft daar een langtermijn deal voor gemaakt. En hij wordt tijdens die periode heel goed. Dus eigenlijk hebben zij heel iets wat nog niet, hebben ze dat gezien. En vastgelegd voor eigenlijk een relatief goedkope prijs.
Ja, ze hebben als junior al vastgelegd voor 4-5 jaar.
Dus ze hebben eigenlijk geïnvesteerd. En daardoor betalen ze na lange termijn eigenlijk de vruchten. Ja. En dat is een soort, en dat snap ik dat dan, als je op een gegeven moment dat je net zo goed presteert tegen andere atleten die dat wel verdienen. Maar dat is juist ook de kunst van iets herkennen wat er nog niet is, om daar uiteindelijk dan van te profiteren, denk ik.
Het is ook een risico.
Op een faire manier.
Het is een risico, want ze zijn jong. Het moet er ook op dat moment, uitkomen.
Dus voor de ploeg een risico. Want stel, het komt er niet uit, dan betalen ze heel veel voor een jongen die nog niks presteert. Ja, en zo'n jongen is dan het geval dat als hij wel heel goed gaat presteren, dat hij onderverdient. Maar dat is dan de keuze.
Maar omgekeerd is het niet zo, hoor. Hmm. Het is niet dat Chris Froome dan gaat zeggen, goh, ik presteer wel heel weinig, dus hier heb je mijn
salaris. Ja, hier heb je mijn salaris. Dus dat is de, ik ga wel even door de helft.
Zeg maar, of dat is, kijk, ik ben ook niet, zeg maar, ik ben natuurlijk nu ook, zeg maar, best wel gekleurd. Maar het voelt wel dat als bijvoorbeeld een renner staat best wel goed in het licht voor de publieke opinie, denk ik. Ja. Dus ook in dat verhaal is heel erg, de ploeg is eigenlijk vaak wel een beetje de boosdoener.
Ja.
En de renner moet de vrijheid krijgen. En heeft niets te maken met dat die, maar uiteindelijk als het andersom is, dat bijvoorbeeld de renner heel veel geld krijgt, maar niet presteert. En je begint dan over, hij moet inleven of zo. Dat is het ook niet. Dus het is een beetje, of het is aan beide, het moet aan beide kanten dan zijn. Van als iemand dan heel goed presteert, moet hij mee verdienen. Maar als iemand heel slecht presteert, zeg maar, wat is dan de,
kunnen afspraken zijn die je met elkaar maakt, maar dat zou,
volgens mij heeft Quickstep dat veel gedaan.
Met, Quickstep
dat je met prestatiebonussen werkt in plaats van een standaard.
De tijd van Gilbert dat hij terugkwam en Cavendish, dat is al vaak op latere leeftijd, dat ze dan nog een laatste kans krijgen en als je dan wint, krijg je er gewoon een dikke bonus.
Ja. Ja.
En wie stond er op jouw lijstje, begin van het seizoen? Echt top 3 lijstje waarvan je zei, die
wil ik. Daar komt hij aan, hoor, de lijst. Telefoon wordt erbij gepakt.
Wie stond er op het lijstje?
De Lars van den Berg.
Maar als we hier dan een jaarlijks ding mee maken, dan volgend jaar terugkomen, kunnen we kijken of dit wat geworden is, deze namen die nu worden genoemd.
Marijn van den Berg?
Ja.
Hou je ook echt bij wiens contracten aflopen?
Nee, daar ben ik niet echt mee bezig. Okay. Ik weet ook niet, waar vind je dat eigenlijk?
Ja, het zal op pro-cycling
testen. Ik vind sowieso, wat ik ook nooit snap is, teams zijn in de running bij Jasper Philipsen. En dan denk ik, ja, moet je dan ergens aanmelden? Moet je een mailtje sturen, zeg maar?
Dat kan ook gewoon zijn manager zijn die dat al, zeg maar, soort van lekt. Alleen maar om de prijs omhoog te drukken.
Dat is op zich best een goede salesstrategie.
Ja, dat is gewoon allemaal gewoon business natuurlijk.
Maar dan denk ik ook, kan ik me ook ergens aanmelden? Ja. En in hoeverre, wat moet je dan doen?
Ja, in hoeverre is het dan concreet? Kan natuurlijk ook zijn dat een ploeg heeft gebeld naar die manager.
Geen contact, maar hadden we al een rapport van 2023 van Blackmore. Die nu Tour of Rwanda heeft gewonnen.
Israël.
Ja.
Maar wat voor rapport?
Ja, gewoon de...
Gewoon zijn uitslagen?
Nee, gewoon ook een beetje datarapport trekken. Heel Strava leeg en dan... Eigenlijk kan je heel veel gewoon van iemands... Een renner laat eigenlijk best wel veel gegevens gewoon achter.
Mm-hmm.
Zeker als die hartslag... Power. Ja. En het gaat vooral over fatigue resistance.
Ja.
Dus hoe goed presteert iemand nog? Kijk, iedereen kan als hij 20 minuten fris is, dat
heel hard rijden.
Dat is niet echt.
Zijn er renners die zich mogen aanmelden bij jou met hun Strava?
Niet te veel alsjeblieft.
Ja. Wel, dat was het krijgen, denk ik.
Op een gegeven moment kregen we echt. Misschien was dat ook omdat we net die sprong maken, maar dacht iedereen dat hij een soort half World Tour renner was.
Ja.
En iedereen trapt 6 watt per kilo.
Ja. Iedereen was jullie te vinden.
Ja, maar je merkt nu wel dat er steeds wel... dat ook gewoon renners en ook renners nu doorkomen die eigenlijk zijn opgegroeid met wat wij doen. Ik zag vandaag Jenno Bergmoes.
Mm-hmm.
Die hebben ooit in de achtertuin bij Nick Kieman een werelduurrecord gedaan.
Ja, ja, ja.
Die had hij proberen daarna te verbeteren.
Ah, ja.
En die wordt nu, zeg maar, die is nu aan het doorbreken. En ook bijvoorbeeld... Steffen de Schuitenheer, een van de beste junioren. Hmm. Die lichting. Ja, die jongens zijn allemaal 18, 19.
Ja.
Toen wij begonnen, 4 jaar geleden, waren die 14.
Ja.
En die zijn opgegroeid.
Al jullie video's. Ja. Ja.
Dus dat is wel grappig.
Leuk, ja. Dat je dat nu allemaal gaat zien.
Dus ja.
Hey Bas, we zijn bij het einde gekomen van de aflevering.
Gaan we nog proosten?
Tijd vliegt voorbij.
Ja, we hebben champagne in de koelkast staan.
Ja. Nee, maar met sapje gaan we proosten.
Ja, we gaan zeker proosten met sapje. Weer een paar meer naar huis?
Ik wilde wel... ik hoef...
ik ga je in ieder geval... Ik ga je bedanken wederom voor je komst. Dit was weer het einde van de aflevering, Lars. Dus bedankt voor het luisteren. Ik zeg, volg ons op socials. YouTube zijn we nog steeds vindbaar. Instagram en Spotify.
Ja, en petje af en sapje niet vergeten.
Petje af en sapje niet vergeten. Dus op sap.je. Dit was Cycling Insight.
Alle gebruik van hetgeen in deze podcast Cycling Insight wordt opgemerkt en is ongeoorloofd zonder expliciete schriftelijke toestemming ter zake verkregen van Cycling Insight, met inachtneming van een duidelijke, deugdelijke bronvermelding met link.